Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 98, tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. 98 vers 2. In deze tweede dienst op deze eerste kerstdag luisteren we opnieuw naar het kerstevangelie. Nu naar de beschrijving van Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, de versen 1 tot en met 18 vormen de schriftlezing voor deze middag.
In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Woord van de Heere gemeente, wat deze middag in de bediening van het woord centraal mag staan, vindt u in het gedeelte wat u is voorgelezen, namelijk het 14e vers uit Johannes 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Wij willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heere, daartoe roept uw woord ons op. Daartoe nodigt u ons zelf. Zoek mijn aangezicht. En de dichter antwoordt: uw aangezicht zullen wij zoeken, o Heere. Maar die dichter wist ervan. En wij beseffen het ook in deze avonddienst, dat het zoeken van u bij ons van nature niet is. We zijn stemmeloos geworden in onze gebeden door de zonde. En wij weten niet te bidden zoals het behoort. Dat zegt uw woord. Dat zegt uw woord allereerst van de heel persoonlijke gebeden die wij in stilte tot u opzenden, maar ook van gebeden in gezinsverband en zelfs van gebeden in de eredienst. En laten we dat allemaal maar eerlijk voor u belijden. Wij, zoals we hier in de kerk zijn, de velen die met deze dienst verbonden zijn via de media, maar ook hij die de mond tot u opent, Heere. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En daarom hebben we onderwijs nodig. Gebedsonderwijs. Dat u door uw Heilige Geest ons leert bidden. De Geest die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. O Geest van de Vader en van de Zoon, wil u ons bidden leren. En zeker als we vanavond over een diep gedeelte uit het kerstevangelie mogen nadenken, bidden we om licht, bidden we om inzicht. Allereerst op de kansel: Heere, geef u ons inzicht, helderheid van gedachten, helderheid om uw woord juist te verstaan en er niet zelf wat in te leggen, maar vooral de bediening en de kracht van uw Heilige Geest, opdat het woord gebracht mag worden vanavond, niet in woorden van menselijke wijsheid. En dat kan zomaar bij een preekstof als deze. Maar dat het gebracht mag worden in betoning van geest en van kracht. De kracht van Hem die als het eeuwige woord vlees geworden is. Geboren in Bethlehem, gelegd in de kribbe. Maar die toch uw heerlijkheid laat zien in het vlees. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heere, geef dat we vanavond op de kansel en onder de kansel, hier in de kerk en thuis in onze woning, iets van de heerlijkheid mogen zien van Hem die gekomen is. De goddelijke luister, de goddelijke majesteit. In zijn macht, in zijn waarheid, in zijn genade, maar ook in zijn lijden, in zijn sterven, ook in de bitterste bitterheid van zijn helse angsten. Want hoe pijnlijk het voor ons is als we bij het licht van uw geest daar iets van gaan verstaan. Dat hij moest lijden. En dat geen andere weg mogelijk was om zondaren te verlossen. Toch gaat uw kerk heerlijkheid zien. In de vernedering van Christus evenals in zijn verhoging. Open onze ogen, Heere, voor deze dingen, ook wanneer we thuis zijn of in de kerk en luisteren. Wil u, wanneer we vreemdeling zijn van de genade, ons niet met rust laten. Maar wil u geven dat we heilig onrustig worden. En gaan zoeken de dingen die bij Hem te vinden zijn. Ontdek ons aan onze schuld en aan onze zonde. Ontgrond ons door ons alle gronden buiten Christus van onder de voeten weg te nemen. Maak ons arme, lege zondaren. En maak in ons hart ruimte voor de koning die geboren is. Opdat Hij ook in ons leven verheerlijkt wordt. Want dat zoekt u, Heere Jezus. De verheerlijking van uw Vader. De verheerlijking van uzelf. De verheerlijking van de Heilige Geest. Want daarin bestaat de zaligheid van uw volk. Zegen u dan ook allen die u kennen mogen. Het kerstfeest is een bijzonder feest. Ook met bijzondere weldaden die daarin zichtbaar worden. Dat u gekomen bent in het vlees, het zwakke, broze, maar ook het vlees dat onderworpen is aan de vloek vanwege de zonde. Al kende u zelf geen zonde, u bent aan dat alles onderworpen geweest. Opdat u, zegt onze belijdenis, onze pijn zou voelen. En dan weet u of we pijn hebben over de zonde, over de schuld en over de verlorenheid. O, trek ons met de koorden van uw liefde. Doe ons uw heerlijkheid aanschouwen. Open onze ogen voor het eerst of opnieuw. Zegen ons zo allen, Heren. We denken aan allen die hier mogen zijn. Het is een bijzondere zegen als we in deze tijd in de kerk mogen zijn. Zeker in een grote gemeente als de onze. Dan kan het maar een enkele keer in een aantal weken. Laat het gezegend mogen worden voor allen die hier zijn. Maar denk ook aan de velen die thuis zijn en zo van deze dienst getuigen mogen zijn. Wil u ook hen een zegen bereiden? Zegen de hele gemeente in aller geledingen. Geef, Heere, kerkelijke en gemeentelijke trouw. En ook wanneer het gewone gemeentelijke leven door de maatregelen niet kan functioneren zoals dat in het licht van uw woord zou moeten. Ook de pastorale zorg anders geworden is. De catechese, de aandacht voor de jongeren en voor de kinderen. We bidden u, Heere, laten toch alle middelen gebruikt worden die we hebben en ook gezegend mogen worden. Zegen u ook, Heere, deze heel bijzondere omstandigheden waaronder we kerstfeest vieren. En zo u het geeft over een enkele dag de jaarwisseling meemaken. Een toekomst die altijd onzeker is, maar die vooral de laatste maanden en misschien nog wel de laatste weken nog meer zeer onzeker wordt. U spreekt krachtig in alle gebeurtenissen, breed politiek met alle verwarring die daar heerst, maar vooral ook in het feit dat de epidemie zich verspreidt, dat er nieuwe varianten opkomen. U laat zien dat u God bent en dat u regeert en dat u geen rekenschap geeft van uw daden. Doe ons beseffen dat wij kleine, nietige mensen zijn, die van gisteren zijn en het niet weten, en die met hun vragen en met de zorgen en misschien wel met de angsten van hun leven tot u de toevlucht nemen. Verneder u ons ook, Heere, te beginnen bij onszelf heel persoonlijk, maar ook als gemeente en als kerken in het bijzonder. Verneder ons onder uw krachtige hand, opdat wij schuld belijden, voor het eerst of opnieuw, en opdat wij in ootmoed als mensen met lege, bevlekte bedelaarshanden tot u vluchten om redding, om zaligmakende genade, maar ook om bescherming en bewaring. We bidden u nogmaals, Heere, wil u geven dat de kerkdiensten gehouden mogen worden dit jaar uit en in het begin van het volgend jaar ook, en dat de deuren van uw huis weer open mogen gaan. Maar laten de zonden van vanouds, de vanzelfsprekendheden, het onbekeerde hart niet meegaan als het zover komt. Maar laat er een volk zijn, ook hier in Barendrecht en in heel kerkelijk Nederland, wat geleerd heeft in deze crisistijd achter u aan te klagen. Verlaat ons niet, maar bezoek ons met uw heil, uw bescherming, uw bewaring. We bidden u, Heere, voor allen die op dit ogenblik in de zorg werkzaam zijn. We danken u dat er zoveel en zo goede medische zorg in ons vaderland is. Vergeleken bij andere gebieden in de derde wereld is dat zo uitstekend, naar menselijke maat gezegd. We bidden u, laat dat ook voor ons een wonder mogen zijn, dat u zoveel zorg besteedt, ook in de medische kennis en in de medische verzorging aan ons allen. Bidden wil u dokters, specialisten, verplegers en verpleegsters en anderen die bij de zorg betrokken zijn sterken. Laten ze niet moedeloos worden. Wil u een leven bewaren dat ze door de omgang met patiënten zelf niet besmet raken. En geef dat er momenten mogen zijn bij hen die u vrezen, dat ze nog een woord ter rechte tijd met stervenden en benauwden mogen spreken. Zegen u onze regering, die voor ontzaglijke taken staat. Heren, ook daar de ene crisis volgt op de andere crisis. En het verstrengelt en verwart zich met elkaar. O God, geef de regering eerlijkheid. Als ze fouten gemaakt hebben en die zijn gemaakt. Geef ook wijsheid om in deze situaties leiding te geven. En laten we smeken of u hen de wijsheid wilt geven die van boven is. En wil u ons als land en volk, als regering en onderdanen, het vorstenhuis, de brede lagen in de samenleving terugroepen. Te beginnen bij de kerken, want daar klinkt uw woord. Maar ook vanuit de kerken tot in de uithoeken van de samenleving. En dat de boodschap mag klinken dat het kerstevangelie geklonken heeft in de velden van Efrata. En dat het hoge kerstevangelie van Johannes geklonken heeft zoveel eeuwen geleden. En dat de koning gekomen is, die alle krankheden, alle ziekten op zich genomen heeft. Ja, die gekomen is om het verlorene te redden van de eeuwige dood en van de eeuwige nacht. Laat dat ook vanavond mogen klinken, Heere. Geef u ons genade om te luisteren. Open oren, een ontvankelijk hart. Ook als misschien een enkel stukje uit de prediking van vanavond diep gaat. En geef dat we de kern van de boodschap verstaan. Het woord is vlees geworden. Heeft vlees en bloed aangenomen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet voor eeuwig verderven, maar het eeuwige leven hebben. Schenk het, Heere, om ons kan het niet. Alles getuigt tegen ons. We hebben niets aan u voor te leggen, aan verdiensten, aan plichten die we gehouden zouden hebben. Want alles is onder de zonde besloten. Zo gij in het recht treedt en in gedachtenis neemt onze ongerechtigheden. Wie zal bestaan? Maar gena, o God, gena. Uit de volheid die daar is in Christus Jezus. We smeken het in zijn naam. Amen. Wij zingen nog, gemeente, ter inleiding op de prediking uit de lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld dat zijn gena ons redden zou. Van onze hateren wreed geweld, nu blijkt zijn onverwinbare trouw. Tweede vers van de lofzang van Zacharias. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Het vierde vers van Psalm 85. Geliefde gemeente, Jeruzalem. Sommigen van u zijn er vast geweest. En anderen, ook de jongeren, kennen vast wel foto's van de oude stad. Meestal genomen vanaf de Olijfberg, zo naar beneden. Dan zie je de muren van de oude stad en daarachter het tempelplein met de gouden koepel. En als mensen, vooral als ze voor het eerst in Israël komen en je rijdt met de bus de Olijfberg af en je ziet die koepel glanzen in het middag of in het avondlicht, dan zijn er nogal wat mensen die ontroerd zijn. En misschien zingt zo'n reisgezelschap het wel samen. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En heimelijk stellen we ons vaak voor, die koepel, dat wijst toch eigenlijk naar de oude tempel. Nee, die staat er niet meer, dat weten we. Maar het is, als je die koepel ziet glanzen, toch net alsof je de oude tempel ziet. Uit de dagen van de Heere Jezus. Uit de dagen van de profeten. Maar die koepel is geen tempel. Hij staat wel vlakbij, of misschien wel op de plaats waar de oude tempel ooit gestaan heeft. Die koepel is een moslimbouwwerk. En als u die koepel binnengaat, ik geloof dat het vandaag de dag verboden is, omdat de moslimautoriteiten je de toegang ontzeggen. Maar als je hem binnengaat, ik ben er zelf binnen geweest, jaren terug, dan zie je midden onder die koepel een rots, dat is volgens de overlevering de rots Moria, waarop Abraham zijn zoon Isaac heeft willen offeren en op het laatst verhinderd werd. Want die geschiedenis staat ook in de Koran, het heilige boek van de moslims. Maar wat staat er boven op de randen van de rondgang van die koepel? Arabische lettertekens. Prachtig vormgegeven, dat wel. Maar het zijn in feite vervloekingen van de Zoon van God. Op de plek of bij de plek van de oude tempel. Allah is alleen God. Hij heeft geen metgezel. God heeft geen zoon. Wie zegt dat God een zoon heeft, is vervloekt. De heerlijkheid van de Zoon van God ontluistert op de tempelberg. En dat staat daar al eeuwenlang. Laten we het maar niet vergeten. Weet u, want om die heerlijkheid van de Zoon van God, om de heerlijkheid van de geboren koning die in de kribbe van Bethlehem gelegd is, werkelijk te zien, heb je het licht van Gods geest nodig. En de leiding van het onfeilbare woord van God. Die heerlijkheid van Christus is in deze wereld altijd een aangevochten heerlijkheid. Ze wordt lang niet door ieder geloofd. Dat staat ook in dit hoofdstuk. En ze wordt soms openlijk verworpen, zoals in de binnenkant van de rotskoepel op de tempelberg. En toch willen we op deze kerstdag vrijmoedig belijden. Hij is de heerlijke Zoon van God. De gezegende die komt in de naam des Heren. En als hij niet gekomen was en geen heerlijkheid bezeten had, dan zou de wereld niet eens mee bestaan. En dan zou er geen zondaar zalig kunnen worden. Laten we met de hulp van de Heere stilstaan bij de woorden: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We letten op drie dingen. De heerlijkheid van de vleeswording van het woord. Want het begin van onze tekst zegt: en het woord is vlees geworden. In de tweede plaats, de heerlijkheid van de weg door de woestijn. Want onze tekst zegt dat de Heere Jezus een weg door de woestijn gaat. Hij heeft onder ons gewoond. Heel letterlijk vertaald staat er: hij heeft onder ons in tabernakelen, in tenten gewoond. En tenslotte, de heerlijkheid van de overvloed van de genade. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de vleeswording van het woord. De heerlijkheid van de weg door de woestijn. En de heerlijkheid van de overvloed van de genade. Een van de opvallende dingen van het Johannesevangelie, gemeente, is dat er geen echte geschiedenis van de geboorte van de Heere Jezus te vinden is. Je vindt hier niets wat je wel in Lucas 2 vindt, van Jozef en Maria die naar Bethlehem reizen, van het kind wat geboren wordt en wat in de kribbe gelegd wordt, van de herders die engelen ontmoeten en de heerlijkheid van de Heere die hen omstraalt, van de zang van het Ere zij God. Je vindt hier ook niets van de wijzen uit het oosten die een ster gevolgd zijn en zo langs de elite van Israël, ook langs de geestelijke leiders van Israël, naar Bethlehem worden geleid. Niets van dat alles. Het evangelie naar Johannes begint eigenlijk met het openlijke optreden van de Heere Jezus als hij een volwassen man geworden is. Want we lezen al vrij snel over Johannes de Doper. En later in dit hoofdstuk lezen we dat Johannes de Doper de Heere Jezus doopt en dat hij hem aanwijst als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En toch is er wel een kerstgeschiedenis. Alleen, en dat is kenmerkend voor het evangelie naar Johannes, wat meer in het verborgene. In het Johannesevangelie staan nogal wat verborgenheden, waarvoor je bijzonder licht van woord en geest nodig hebt om het te verstaan. Wat is het kerstevangelie bij Johannes? Wel, Johannes gaat niet in op alle feiten die toen en daar in de dagen van keizer Augustus gebeurd zijn. Nee, hij gaat terug tot het allereerste begin. En het allereerste begin van de geboorte van de Heere Jezus Christus ligt niet in Bethlehem. Oh, niet? Nee. De geboorte van de Heere Jezus Christus gaat terug tot de nooit begonnen eeuwigheid. Dat zegt Johannes. De diepe, eeuwige achtergronden van wat er in Bethlehem gebeurt, die legt hij uit, voor zover ze uitgelegd kunnen worden. Leest u maar mee naar het begin van het hoofdstuk. Dat hoofdstuk begint met: in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt wat gemaakt is. Al die woorden, hoe diep en mysterieus ze ook klinken, wijzen terug naar de schepping. Het begin van het Johannesevangelie klinkt precies als Genesis 1. In den beginne schiep God. In den beginne was het woord. En hoe heeft God alle dingen geschapen? Dat weten de jongelui, de kinderen zeker ook, van al de verhalen, van alle onderwijs op de catechisatie. God schiep alle dingen door te spreken. God gaf het woord, er zij licht en er was licht. Laten de wateren en de aarde gescheiden worden en het gebeurde. Het is zoals in Psalm 33 staat. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Door een woord te spreken. Dat woord roept alles uit niets tot leven. En dan gebeurt er in Johannes 1 iets heel bijzonders. Dan zegt Johannes, geleid door de Heilige Geest, ja, God schiep door het woord, door te spreken. Maar eigenlijk was dat woord God. Dat was niet alleen maar een klank, maar God zelf. God de Zoon. De Heere Jezus. Is het eeuwige woord dat bij God is. Ja, dat kunnen wij niet begrijpen. Daar hebben de kerkvaders en de theologen uit het verleden hun verstand op stuk gedacht. Maar het staat wel in de Bijbel. De Heere Jezus, het kind wat door Maria en Jozef in de kribbe wordt gelegd, was er al van eeuwigheid af als het eeuwige woord. En het woord was God. En het was bij God. Laten we heel voorzichtig, want alle woorden schieten hier tekort hoor, proberen ons in te denken wat Johannes hier bedoelt. Christus Jezus, God uit God. Hij was bij God. Deelde in goddelijke heerlijkheid. Deelde in goddelijke majesteit. Werd in de hemel bezongen door de engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dat klonk op een bepaalde manier. Ook al van eeuwigheid aan het adres van de Heere Jezus. En vooral. Hij deelde in de liefde van de Vader. Want de verbondenheid tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest van eeuwigheid af is een verbondenheid in eeuwige goddelijke liefde. De Vader heeft de Zoon lief. De Zoon heeft de Heilige Geest lief. De Geest heeft de Vader en de Zoon lief. In pure, zuivere liefde. Waar zelfs de meest innige liefde die hier op aarde bestaan kan, niet aan kan tippen. En die heerlijkheid, die majesteit, die lof van engelen, de liefde van de Vader en van de Heilige Geest, die heeft de Heere Jezus verlaten. O ja, hij bleef met de hemel verbonden, dat wel. Maar hij kwam uit die heerlijke, liefdevolle hemelse gewesten hier op aarde. En dat noemt onze tekst. Het woord, dat is dus de Zoon van God, is vlees geworden. Wat is vlees? Ja, dat is in de Bijbel niet eens zo makkelijk woord. Al zijn wij allemaal vanuit onze Statenbijbel en vanuit onze belijdenis daar wel heel mee vertrouwd. Maar het kan verschillende betekenissen hebben die wel dicht bij elkaar liggen, maar toch eigen accenten hebben. Vlees betekent allereerst, vooral als u het begin leest van het boek Genesis, broos, zwak, nietig vlees. Het vlees van Adam en Eva, dat ze na de zondeval hadden. Het vlees, wat de gevolgen van de zonde moest dragen. Sterfelijk vlees. Aan ziekte onderhevig. Sara en al haar dochters zouden met smart kinderen ter wereld brengen. En Adam en al zijn zonen zouden zich schrammen aan de doornen en de distelen die op de aarde groeiden en ook aan de problemen en zorgen en vragen van het leven. Ze zouden in aanraking komen met moord en doodslag, diefstal en allerlei soorten van criminaliteit. Vlees, mens, in zijn zwakheid en broosheid. De eeuwige God. De schepper van het leven, bekleed met vlees. En toen hij hier op aarde was, wist hij wat honger was. Al als kindje, in de kribbe, heeft hij gehuild. Omdat hij dorst had. En later staat er dat hij niet eens een dak boven zijn hoofd had. De vogelen van de hemel die hij geschapen had, hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft nergens een plek waar hij het moederhoofd kan neerleggen. Hij heeft geweten wat pijn was. Niet alleen de ondraaglijke pijnen van Gethsemane en van zijn kruisiging. Van de geeseling door Pilatus. Maar ook pijn en ziekte. Als Jesaja beschrijft in hoofdstuk 53 het lijden van de knecht des Heren, dan staat daarbij dat hij alle krankheden op zich genomen heeft. En ook dat God hem krank, ziek gemaakt heeft. Hij was vertrouwd met ziekte, zwakheid, vlees. Maar laten we nog één stap verder gaan. Niet alleen werd de Heere Jezus, de eeuwige schepper, de zoon van de levende God, een zwak, broos mensenkind. Bekleed met vlees en bloed, bekleed met een menselijke ziel, zoals wij allemaal. Ook al kende hij geen persoonlijke zonde. Maar hij werd ook onderworpen aan de vloek en aan de toorn van God. God had immers uitgesproken toen Adam en Eva vielen dat zodra ze zouden eten van de verboden boom van kennis van goed en kwaad, dat ze zouden sterven. Als gevolg van de zonde, de bezoldiging van de zonde, het loon dat de zonde geeft, is de dood. Hij werd onderworpen aan alle gevolgen van de zonde. En de grote prediker uit de 19e eeuw, Herman Friedrich Kolbrugge, zegt ergens dat Jezus diep in het vlees getrokken wordt. Je kan misschien bij die uitdrukking een vraag stellen, maar inhoudelijk heeft hij gelijk. De Zoon van God diep in het vlees gedaald. Het vlees met al zijn zwakheden, met alle gevolgen en invloeden en verzoekingen van de zonde. Vlees. Gemeente, wat moet dat voor de reine en heilige Heere Jezus geweest zijn? Zodra hij opgroeide. En toenam in wijsheid en kennis, zegt Lucas. Heeft hij het gemerkt? Gevoeld? Professor Wisse schrijft ergens over het aardse leven van de Heere Jezus. Hij heeft overal de pestwalm van de zonde ingeademd. Zondige vader, zondige moeder, broers, zus, inwoners van Nazareth, discipelen, overal vlees. Vlees geworden. Maar wat moet dat ook voor God de Vader geweest zijn? Daar staan we meestal niet zo bij stil, maar ik wil er toch heel even de vinger bij leggen. We zeggen het graag en misschien wordt die tekst wel opgezegd bij de kerstfeestviering van de kinderen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Gegeven, ja. Maar ergens anders in de Bijbel wordt dat nog een beetje dieper uitgelegd. Dat hij zijn zoon heeft overgegeven. Dat is een term die hoort bij vijanden. Je geeft iemand over aan de vijand. God heeft zijn zoon overgegeven aan het gode vijandige vlees. Dan leggen we de hand op de mond. En dan zeggen we, waarom was dat nodig? Weet u waarom? En dan vraag ik het ook maar heel persoonlijk aan u en aan jou en ook aan mezelf. Weet u waarom? Omdat God de zonde zo verschrikkelijk vindt. En de zonde zo zwaar aanrekent. In een tijd van taalvervlakking en geestelijke vervlakking als de onze is een woord als zonde en misschien ook wel schuld ver afgesleten. Maar de oude theologen, al in de middeleeuwen hoor, die donkere middeleeuwen, die niet zo donker waren als wij denken, noemden ze de zonde de hoogste majesteitsschennis. De misdaad van de allerhoogste majesteitsschennis die nergens anders mee gestraft kan worden dan met de dood. En als een kind van God iets gaat zien van de weg van de vernedering van de Heere Jezus, en in het licht van een vernederde, bebloede Christus zijn eigen zonde terugkrijgt, wat worden ze dan bitter? En wat ga je dan ook verwonderen over het kerstevangelie? Dat u eeuwig woord, eeuwige zoon, zoon van Gods eeuwige liefde, dit vlees, dit mijn vlees, zegt onze belijdenis, heeft willen aannemen. Ja, dat heeft hem inderdaad veel gekost, dat stipt ik al aan. Maar dat wordt nog duidelijker in het vervolg als Johannes schrijft, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Onder ons gewoond, ik duid het al even aan, daar staat een heel merkwaardig woord. Als je het letterlijk zou vertalen, hij heeft onder ons in tenten gewoond. Vroeger werd het vaak omschreven, en dat kan ook best nu nog, hij heeft onder ons getabernakeld. En dat is een zinspeling van Johannes, dat vind je meer bij hem. Een zinspeling op het woestijnleven van de kinderen van Israël. U weet het, Israël moest, bevrijd als ze waren uit Egypte, door de woestijn trekken naar het beloofde land. En bij dat woestijnleven hoorde dat ze in tenten woonden. Maar ook dat ze van de Heere bij de berg Sinaï een tentheiligdom kregen. Wat mee kon trekken door de woestijn. De tabernakel. Wel, dat zit allemaal in dat ene kleine woord. Heeft onder ons in tenten, in tabernakelen gewoond. Wat betekent dat? In elk geval drie dingen. Het betekent allereerst dat de Heere Jezus als mens sterfelijk was. Misschien denkt u aan die diepe woorden waarover u wel eens hebt horen preken bij een begrafenisdienst. 2 Korinthe 5 vers 1. Als het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, zegt Paulus, dan weten wij dat wij een huis bij God hebben. De tabernakel, de tent, ook daar een herinnering aan de tocht door de woestijn, is het beeld van het vergankelijke. Want zo'n tent die ging niet lang mee. De woestijnwinden, het scherpe zand schuurde de tentdoeken stuk. Stokken braken, tenten moesten steeds weer vernieuwd worden. Een tent tegenover een vaste woning is beeld van de vergankelijkheid. Jezus heeft deel gehad aan de vergankelijkheid. Aan dit vergankelijke leven. Als wij het zeggen in deze coronatijd, ons leven is een handbreed gesteld. En de wand tussen mijn leven en de eeuwigheid is flinterdun. Ik kan besmet raken. En als het een ernstige besmetting is, kan het einde van mijn leven betekenen. We worden er krachtig aan herinnerd door alle gebeurtenissen. En we dienen er voor God rekening mee te houden. Handbreed. Zo heeft de Heer Jezus ook geleefd. Hij wist dat zijn uren nog niet gekomen was, jazeker. Maar hij wist ook van de broosheid en de sterfelijkheid. Hij wist ook dat van hem niet zou gelden wat staat in de Oudejaarsavondspsalm, psalm 90. Indien wij sterk zijn, 70. En indien wij zeer sterk zijn, 80. Hij wist dat hij zijn jaren nog niet tot de helft toe zou volbrengen. Tent, sterfelijk. Prediking voor ons. Als de Heer Jezus sterfelijk was toen hij op aarde kwam. En als hij leefde bij de dunne wand tussen de eeuwigheid en tussen zijn aardse leven. Hoeveel te meer, mijn jongen of meisje in de kerk. U die al zo oud bent, hoeveel te meer. Zouden we moeten leven bij dat punt van het aardse huis van deze tabernakel wordt gebroken. Dat zeg ik niet om u bang te maken, maar om u vanuit de schriften erop te wijzen, besef dat u broos, vergankelijk vlees bent en dat u eenmaal voor God moet verschijnen en dat er dan verzoenend bloed moet zijn wat ook aan uw hart gesprenkeld is. Wil het wel zijn in de eeuwigheid? Dat u dan kennis moet hebben aan hem die de enige naam onder de hemel draagt, waardoor wij moeten zalig worden. En dan komen we bij het tweede aspect van die tabernakel. Sterfelijkheid, dat is het eerste. In de tweede plaats, die tabernakel waar het hier over gaat, waar hier op gezinspeeld wordt, dat gaat vooral over de tabernakel, niet zomaar een tent. Maar het heiligdom. U weet het, de grote voorhof. Het gebouw van het heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, het donkere achterste gedeelte van het heiligdom, daar stond de ark van de verzoening. Met het verzoendeksel. En als die ark, ik heb het vanmorgen aangestipt, als die ark in het heiligdom geplaatst wordt en het heiligdom in gebruik genomen wordt, openbaart de Heere zijn heerlijkheid. En waar rust de heerlijkheid van de Heere? De kaboot in het Hebreeuws. De openbaring van Gods macht, luister, heiligheid, genade en barmhartigheid. Waar rust die heerlijkheid op? Op het verzoendeksel. Daar staat als het ware boven geschreven, hier wil ik wonen. naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. De ark, de troon van God op aarde, de troon van God met het verzoendeksel. En als u dat overweegt, en u mag daar deze dagen ook wel verder over mediteren. Jezus heeft onder ons gewoond als de Zoon van God. Net zoals de heerlijkheid van God woonde op het verzoendeksel. In het midden van Israël. Ik moet het nog duidelijker zeggen. Wat in de geschiedenis van Israël werd afgebeeld, die heerlijkheid van God, die luister, die woonde op het verzoendeksel. Dat is een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Naar zijn geboorte, naar zijn lijden, naar zijn sterven. De Heere zegt als het ware in onze tekst, zoals ik woonde in het midden van het volk op het verzoendeksel. En tot hen sprak van boven het verzoendeksel, zo woon ik nu in het midden van een verloren wereld, in het bloed van mijn Zoon. In het bloed van de verzoening. In tenten gewoond, in tabernakelen gewoond. En dan komt er een heel belangrijk iets van het evangelie naar boven in onze tekst. Dan zien we dat de Heere Jezus vlees geworden is. Mens geworden is. Om te lijden en te sterven. Dat was het grote doel. Niets anders. Mijn wil, mijn eten, mijn spijzen, mijn drank is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Goede Vrijdag en Kerst hebben wel hun onderscheiden plek, natuurlijk, maar zijn innig met elkaar verbonden. Want als Christus mens wordt, begint hij de weg door de woestijn naar Golgotha. Dat betekent persoonlijk dat er nu voor mensen zoals wij, die in de woestenij van het leven buiten het paradijs soms de weg kwijt zijn, verloren zondaren zijn, dat er één weg is om behouden te worden. En dat is de weg naar het verzoendeksel. Dat is de weg naar de vlees geworden Zoon van God, die zijn leven, zijn vlees en bloed gegeven heeft. Tot in het diepst van zijn ziel bedroefd is geweest om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En hij zegt het. Zoek mij en leef. En dan is er nog een derde. Sterfelijkheid, verzoendeksel, als ik het zo mag samenvatten. Het derde is dat de Heere Jezus in dit leven hier op aarde onder ons getabernakeld heeft als een vreemdeling. In het woestijn gebeuren. Hij was hier niet thuis. Zijn huis was bij de Vader, in wiens eeuwige liefde hij deelde, in wiens majesteit hij verheerlijkt werd door de engelen en straks verheerlijkt wordt door de engelen en al de gezaligden. Hij leefde met het oog op de toekomst. Hij kon de pinnen van zijn levenstent, en ik zeg dat met alle eerbied, niet al te diep in deze aarde slaan. Wat een lessen. Als je nou echt een volgeling bent van de Heere Jezus. Echt door het geloof, al is het van verre en door de nevels heen, iets mag zien van de zaligmakende genade die verschenen is in zijn komst in het vlees. Dan kun je niet meer met alles meedoen. Dan kun je de pinnen van je levenstent niet te vastslaan in deze wereld. Dan kun je het niet vinden in carrière en rijkdom alleen. Dan kun je het niet vinden in wat uiterlijke godsdienstigheid alleen. Dan wordt het je hartelijke verlangen. En dat is een verlangen waar een kind van God nooit in uitgeleerd raakt hier op aarde. Geef me Jezus. Geef me Jezus of ik sterf. En als dat het verlangen van je hart geworden is, dan worden er ook bruggen naar de wereld opgehaald. Dan leer je wat het betekent. En de een leert dat dieper dan de ander. Zo iemand achter mij wil komen in de woestijn van dit leven. Die verloochenen zichzelf, die zeggen nee tegen zichzelf, tegen zijn vleeselijke ik. Die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat vraagt het kind. Die man geworden is, die borg geworden is, die voorbeeld geworden is voor al de zijnen. En dan het laatste, dat is misschien wel het diepste. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ja, gemeente, we gaan het niet diep hebben over dat woord enige geborene van de Vader. Dat is een diepe uitdrukking. Laat ik er alleen maar dit van zeggen. Dat voordat de Heere Jezus geboren is in Bethlehem uit de maagd Maria. Voordat hij door Jozef waarschijnlijk in de kribbe gelegd is. Heeft ook nog een andere geboorte plaatsgevonden. En dat moet u niet letterlijk nemen. Nee, absoluut niet. Maar een verborgen geboorte in de eeuwigheid. Onze geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 na Christus zegt het zo. God uit God. Licht uit licht. Uit God geboren. Niet gemaakt. Wie kan het verstaan? Ik niet. Ik mag het wel aanbidden. Eeuwige Zoon. Enige geborene van de Vader. Een geheimenis in de eeuwigheid waar wij hier op aarde nooit uitkomen. Misschien zelfs in de eeuwigheid komen Gods kinderen er niet uit. Al zal daar wel meer licht over vallen. Enige geborene. Weet u wat daar ook in zit? In dat woord enige geborene, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, zit ook een hele bijzondere liefdesrelatie. Een enige geboren zoon, die heeft de bijzondere liefde van zijn ouders. En als een enige geboren zoon sterft, dat is nog verschrikkelijker als wanneer er een van de vele kinderen sterft, al is dat ook erg. De Zoon van Gods liefde. Daar gaat het hier om. En die Zoon van Gods liefde, die enige geboren Zoon, die heeft heerlijkheid. Die heeft een heerlijkheid die de Vader hem schenkt. Ontvangen heerlijkheid. Ontvangen heerlijkheid waardoor hij aanbiddelijk is. En ten volle blijkt God te zijn. Nou, die goddelijke heerlijkheid die hij ontvangen heeft van de Vader, daarvan zegt Johannes, Dat is een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader en die is vol van genade en waarheid. En heel veel uitleggers wijzen er mijn zin zeer terecht op dat die uitdrukking vol van genade en waarheid, dat die teruggaat op de openbaring van de Heere aan Mozes. Als Mozes na de geschiedenis met het opstandige volk wat het gouden kalf gemaakt heeft, tot de Heere komt en de Heere belooft dat hij weer met Mozes en het volk verder zal trekken door de woestijn naar het beloofde land, dan wil Mozes Gods heerlijkheid zien. Ik heb er vanmorgen even op geduid. En dan gaat Mozes in de rots staan omdat God dat beveelt en dan staat hij met zijn rug naar de opening toe en dan trekt de heerlijkheid van de Heere voorbij. Mozes ziet die heerlijkheid niet, een glimp als van achteren. Maar hij hoort wel iets. Dan kondigt de Heere zijn naam af. Heere, Heere, God, groot van weldadigheid en trouw. God openbaart zijn heerlijkheid in het gesproken woord, in de namen die hij zichzelf geeft. En heel belangrijk in die reeks van namen die de Heer aan zichzelf toekent, zijn deze twee woorden. Vol van genade en waarheid. Of, zoals je in het Oude Testament in Exodus 34 ook lezen kunt, vol van genade en trouw. De God die zich aan Mozes openbaarde als de grote Ik Ben, Jehovah, is ook Jezus. Jezus is Jehovah en Jehovah, Yahweh, is Jezus. Wel onderscheid, de Vader is niet de Zoon, maar absoluut geen scheiding. Gelijke eer, gelijke Godheid, gelijke eeuwige majesteit. En dan vooral die woorden die hier oplichten in het getuigenis van Johannes, vol van genade. Gemeente, als je het kerstevangelie goed geestelijk leest, dan ligt er in het kerstevangelie altijd nadruk op de genade van God. Niet voor niets zingen we vaak, juist met kerst, die psalm die ook vanavond de eerste was, waarmee we de dienst begonnen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Kijk, als God zou denken aan ons in ons zondig bestaan, dan zijn de woorden van Psalm 130 ten volle van toepassing op jou en op u en op mij. Zo gij zou denken aan mijn zonde, zo u de ongerechtigheden gadeslaat. Je mag ook zeggen, als u mijn ongerechtigheden in rekening brengt, want dat betekent het grondwoord ook. Wie kan bestaan zonder genade? Is een mensenkind dat vlees is, kind van Adam, kind van Eva is, voor eeuwig verloren. En als het geen kerst geworden was, dan waren we, als deze wereld nog zou bestaan, de ellendigste van alle mensen. Beseffen we dat? Kerstfeest is niet in de eerste plaats een sfeerfeest wat ervan gemaakt is. Oh, ik zeg niet dat u niet bij elkaar mag komen als dat kan vanwege de maatregelen. Ik zeg ook niet dat er een stukje ontmoeting en gezelligheid op deze dagen mag zijn. Maar dat is het wezen van de zaak niet, hè? Kerst is dat God midden in een wereld verloren in schuld, waar niets naar God vroeg en niets naar God zoekt, dat dat hij met zijn heerlijkheid vol van genade naar deze wereld daalt. En als God in het leven van een arme zondaar die zichzelf moet veroordelen en aanklagen, die moet zeggen dat hij de dood en de vloek en de eeuwige nacht heeft verdiend, laat zien dat er genade is. Dat God aan zondaren genade wil bewijzen, dan glanst in Gods genade zijn heerlijkheid op. Want dan laat de Heere zien dat hij nou genade schenkt, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat hij zijn genade wil eren. En omdat hij het werk van zijn lieve zoon wil eren. En dan tekent Johannes dat zo mooi in zijn evangelie. Dat is ook zo'n aparte trek van het Johannes-evangelie. Daar vind je vaak dat bij de wonderen van de Heere Jezus, te beginnen bij dat wonder op de bruiloft te Kana, gezegd wordt en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Ik dacht zo van de week, als ik nog in de gemeente stond, dan zou ik vanaf nu een hele serie gaan houden over het Johannesevangelie en over de heerlijkheid in de werken en de woorden van de Heer Jezus. In zijn werken. Want in elk wonder van de Heer Jezus, of dat nu de bruiloft te Kana is, of de opwekking van Lazarus, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En dan in de woorden van de Heere Jezus, die diepe woorden in het Johannesevangelie die ook alleen maar daarin voorkomen. Ik ben de grote Godsnaam, het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Vol van genade en vol van waarheid. Ja, dat betekent twee dingen, dat woord waarheid hier. Waarachtigheid. Je kan ervan op aan. Onze woorden, och, wat zijn onze woorden soms. Je kan het nog zo goed bedoelen, maar soms zeg je een halve waarheid. En het spreekwoord zegt, die kan een hele leugen zijn. Met mensen val je om. Ook met waarheden die gezegd zijn door mensen. Maar bij hem vol van genade en waarachtigheid. Hij heeft nooit iemand bedrogen. Wij kunnen anderen bedriegen. We kunnen geestelijk ook onszelf bedriegen. Dat is een verschrikkelijke realiteit. Maar hij bedriegt nooit. Hij bedriegt niet in zijn eisen. Hij bedriegt niet in zijn vermaningen. Hij bedriegt niet in zijn bedreigingen. Hij bedriegt niet in zijn genade. Hij bedriegt niet als hij zegt: komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt, want ik zal u rust geven. Zijn woorden. Vol van genade en waarachtigheid. Betrouwbaarheid. Maar het woord betekent in het licht van het Oude Testament ook nog net iets anders. Trouw. Het is trouw. Al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaar. Hij houdt getrouw zijn woord. En daar moet de kerk van de Heer het ook vandaag steeds weer van hebben. Van de genade. De vrije, soevereine genade. In Christus, maar ook van de trouw van God. Zegt u het maar, u die de Heere vreest. Wat kan bij het ouder worden? Als er zo geknaagd wordt aan allerlei dingen van het leven. Als je soms zo wegdwaalt. Als de duisternis van de kortste dag en de langste nacht ook geestelijk duisternis brengt. Waar moet je het dan van hebben? Toch van het Hij houdt getrouw zijn woord. De Heere zal het voor mij volenden. Zoals de psalmdichter belijdt. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. En ja, dan haasten we ons naar één woordje nog. Wat we eigenlijk nauwelijks hebben aangeraakt. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Gezien. Het is een beetje een plechtig woord, aanschouwen. Maar wel heel mooi vertaald. Ook het Grieks is plechtig. Het is niet zomaar zien, zo van even kijken. Nee, daar is een diepe geestelijke belangstelling bij Johannes gekomen. Prachtig als u dat vanavond even naleest in de eerste brief van Johannes. Die begint ook zo, zoals het evangelie begint. Ik lees alleen het eerste vers, maar u mag het wel verder lezen. Hetgeen van den beginne was. Daar hebt u het weer, hè? Van den beginne. Hetgeen van den beginne was. Hetgeen wij gehoord hebben. Met onze ogen gezien hebben. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Ja, zegt u, maar dat heeft Johannes letterlijk mogen zien. En mogen horen. En mogen tasten. Hij heeft in de avondmaalsnacht aan de boezem van de Heer Jezus gelegen. Gezien. Gehoord. Getast. Ja, dat bedoelt hij ook in de eerste plaats in onze tekst. Letterlijk. En dan denk je diep in gedachten niet. Wat moet Johannes een gelukkig mens geweest zijn. Dat hij de Heer Jezus zo van nabij gekend heeft. Dat is ook zo. Daarin zijn de apostelen de ooggetuigen van de Heer Jezus Christus bijzonder gezegend geweest. Dat willen we helemaal niet ontkennen. En misschien denkt een jongen die thuis zit te luisteren. En wiens gedachten even wat wegdwaalden misschien wel. Ja, ik wou dat ik ook in die tijd geleefd had. Dan was ik ook naar de Heer Jezus gegaan. Ik had mijn vragen aan hem voorgelegd. Had ik hem kunnen zien? Ik heb dat vroeger als kind vaak gedacht. Dan weet u wat ik ook geleerd heb. Dat ik ook al had ik in die tijd geleefd, zomaar niet naar de Heer Jezus gegaan was. Want als je je eigen hart leert kennen, dan weet je dat het niet vreemd is dat zoveel hem de rug toekeerde. Als je eigen hart leert kennen, dan kan er zelfs verzet in open bloeien tegen hem en tegen zijn woorden. En ik heb nog iets geleerd. Dat is dat helemaal niet nodig is. Dat je de Heer Jezus met deze ogen zou zien of aanschouwen. En dat bedoelt Johannes ook niet, want als hij deze woorden schrijft, is de Heer Jezus al lang in de hemelen geweest. Weet u, er is ook een zien van het geloof. Er is een zien op Jezus, zegt de apostel in het 12e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder van het geloof. En dat geloof gaat heerlijkheid zien in Jezus. Heerlijkheid in zijn nederige geboorte. Heerlijkheid in zijn aardse omzwervingen als vreemdeling hier beneden door de woestijn van dit leven. Heerlijkheid in zijn worsteling in Gethsemane. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heerlijkheid in de donkere nacht van de verlatenheid. Want als het geloof daarin blikt, dan slaat het wel naar binnen, ja. dat God eer dat hij mijn zonde ongestraft heeft gelaten, ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon. En dan zeg je met kerst, en je zegt het misschien nog dieper met Goede Vrijdag, Heere, wat hebben mijn zonden u gekost? Mijn vleeselijkheid, mijn dwalen als dat schaap van Psalm 119. Maar je zegt ook, wat een heerlijkheid. Hij is gekomen. Hij is gekomen. Toen en daar in het vlees. Maar als hij persoonlijk door woord en geest afdaalt en spreekt van genade en waarheid en trouw, onverdiend door hem verworven, ja, dan zeg je heerlijkheid. En de heerlijkheid van de Heer omschenen. Dan wordt de vrees weggenomen. Dan komt er geloof in beoefening. Hoop. Liefde. Dan zeg je het. En het woord is vlees geworden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Heere, zegt John Newton, de dichter, predikant uit de 18e eeuw. Heere, mijn hoop. Heere, mijn geloof. Heere, mijn liefde. Heere, mijn alles. En dan ga je zingen wat Psalm 85 zo onvergelijkelijk onder woorden brengt. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet tevreden, met een kus van het recht gegroet. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat is er een diepte in dit woord, wat Johannes vanuit de volheid van uw gedachten heeft mogen optekenen. O, we kunnen er maar van stamelen en u weet dat. Maar wil uit die volheid, die onuitputtelijke volheid, ons bedienen. We zijn aan het einde van de week bijna. En het mag overmorgen weer zondag zijn. Laat er verlangen mogen zijn, Heere. Om onder de bediening van uw woord, of dat nu in de kerk is of thuis, meer van uw heerlijkheid te zien. Wil u het woord zo zegenen en de woorden van deze weken in deze donkere dagen in meer dan één opzicht. Wil u met ons gaan. Wil u bij ons blijven. Verlaat ons niet. Ook al zouden we dat verdiend hebben. Maar wil u in Christus de volle bron, de oceaan van genade en waarheid, druppels, stromen over ons uitgieten. Opdat we het mogen zien. Hij is gekomen. Geboren. En heeft ook mijn stenen hart verbroken. En het samengevoegd tot de vreze van zijn naam. Heb dank, Heere, voor de hulp die u gaf deze eerste kerstdag. Wil u het zondige wat in spreken, luisteren, ons aankleefde genadig verzoenen. En zie ons aan in uw enige geboren Zoon, uw geliefde, in welke u een welbehagen hebt. We bidden het in zijn naam. Amen. Psalm 100, vers 4. Want goede tieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.